Ja, en meneer Visser, we sluiten u daar ook maar bij in, hè, bij de dank. Zodat er niet veel woorden aan wijden, want hoe meer woorden je aan wijden, des te minder ga je denken van. Hè. Broeders, we gaan eerst zingen. En dan gaan we zingen het psalmfeestje van professor Bolland, dat weet u wellicht. Een filosoof uit de vorige eeuw, of de 19e eeuw, die gezelschappen bezocht. En dan altijd het versje, althans, dat vond hij mooi, psalm 27, laatste vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, het laatste vers. Lees u het slot van de 2e Petrusbrief, 2 Petrus 3, vanaf vers 8 tot het einde. 2 Petrus 3, vanaf vers 8 tot het einde. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen, als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruiselen voorbij gaan en de elementen branden zullen en vergaan. De aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn, in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede en achter langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, van deze dingen sprekende, in de welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid, bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Broeders, we hebben de achterliggende dagen met elkaar mogen stilstaan bij een aantal onderwerpen die we hebben gehoord. De praktische en concrete inleiding van broeder Bor. De twee lezingen over de leer van de duivel. Twee lezingen over het leven van Job. En de vraag, waarom dient Job nou eigenlijk God? Dat Satan tenslotte het antwoord heeft gehoord. Omdat God genadig en barmhartig is. En dat moest Satan horen, niet uit de mond van een engel, maar uit de mond van Job. En heeft het gehoord. Hij is verschrikt geweest. Gods werk houdt stand. Het zal geen duimbreed wijken. We hebben stilgestaan bij het ambt en om te kunnen leiden, moeten we zelf geleid worden. Het is de bedoeling dat we op de preekstoel, die aanstaande zondag weer wenkt voor velen van u, van ons, niet dingen maar zo wat praten, maar ook iets zeggen. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En God wil daarvoor de ambtelijke dienst gebruiken, als zijn woord nauwkeurig en getrouw aan zondaren wordt doorgegeven. Dan hoeven we niet te ploegen zonder hoop. We moeten ook op hoop ploegen. Zo mochten we elkaar dan ontmoeten. En nu wenkt weer de gemeente, het ambtelijke werk. Kijken zo weer vooruit. De catechisaties beginnen. Ons werk gaat weer beginnen. We komen thuis bij de moeilijke dingen, de blijde dingen, de dingen die zorgen geven, de dingen die vragen geven. En wat is dan ons houvast? Waar reizen we naartoe? Ik wil u een ogenblik wat dingen zeggen vanuit de Bijbel. Stuk wat ik u heb voorgelezen. 2 Petrus 3, vers 13. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in welke gerechtigheid woont. We leven, broeders, toch wel in een wat opmerkelijke tijd. Als je de krant leest, dan lijkt het wel alsof het allemaal geweldig donker is. En voor je het weet sta je het ook op de preekstoel tegen jongeren en ouderen te zeggen. Drugs en criminaliteit en seksualiteit en
Ho, wat een verschrikkelijke dingen gebeuren er in de wereld rondom ons heen.
En ondertussen haalt de jongen zijn iPhone uit zijn zak. Dat staat een beetje in schrille tegenstelling tot wat je als prediker aan jong en oud kennelijk wilt zeggen. Gisteravond was hij met zijn vrienden op pad. Het was gezellig. Gewoon wat drinken. Het ging wel bij iemand thuis, heel verantwoord. Of iemand anders in de kerk was gisteren jarig en had een familiebijeenkomst. En 's avonds hebben ze nog iets gegeten. En dan zondag die boodschap. En in de krant maandag. Al die donkere en die sombere en die... Zult u niet vergeten dat dat vaak incidenten zijn. Maar dat dat grote verhaal in deze wereld op dit moment een heel wonderlijk verhaal eigenlijk is. Een wereld vol welvaart, vooral de westerse wereld. Een wereld, ik heb een paar boekjes meegenomen, die, zo zegt een... recent boek wat ik las, geschreven door Auke van der Woud. Een wereld die een sprookjesachtige verzorgingsstaat is geworden. Waarbij we alles hebben. Waarbij ons niks ontbreekt. Waarbij we een koelkast open doen en we eten nog wat. We drinken wat. Waarbij we een knopje omdraaien en het wordt warm. Waarbij we naar bed gaan en we hebben een heerlijk bed. 'S Ochtends worden we gewekt. En zo schakelen we ons leven aaneen. Wat ontbreekt ons nog? Laten we eten. Laten we drinken. Laten we vrolijk zijn. Sommigen kijken wat door deze dingen heen en zeggen en denken... Vroeger was het veel beter. Is dat zo? Is dat echt zo? De 19e eeuw, de eeuw van de afscheiding, de eeuw van de doleantie, de eeuw van de vereniging, van Kuiper, van Baving, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Was dat beter? Nou, maatschappelijk waarschijnlijk niet. En als u een hartinfarct zou hebben, ook niet. En als u net als ik epilepsie zou hebben, ook niet. Dit boek, wat u misschien eens moet lezen, geeft ook een blik op de 19e eeuw. Koninkrijk vol sloppen. Een land, ons land, waarin 40% van de mensen leeft in bittere armoede. En achter die gevels van de mensen die het ietsje beter hadden en achter die huizen, daar had je de sloppen in Amsterdam en Rotterdam enzovoorts. En daar crepeerden de mensen. Van ellende dronk vader dan het geld maar op in de kroeg. Je moet toch nog wat hebben, had hij tenminste wat. En dan weet u gelijk waar dat alcoholprobleem vandaan kwam en vandaan komt. Er was niks. Het was alleen maar je slop. Dat God niet voor een enkeling, dat God niet voor 2-3%, dat was massaal. 40%. Arme sloepers, dat was de 19e eeuw ook, de eeuw van groen. Als je dit boek leest, dan verlang ik niet terug naar die tijd. Voor mezelf niet en voor mijn kinderen ook niet. En toch. Dan nu zo goed? Hebben we het dan, is het dan zoveel vooruitgang? Ja, dat is er wel. Er is op een bepaald aantal gebieden vooruitgang. En onlangs kocht ik dit blad, Wetenschap in Beeld. En daar krijgt u wat inzicht over recente ontwikkelingen in het moderne hersenonderzoek. Je rolt van de ene verbazing in de andere. We leven op zich in een hele opmerkelijke tijd. Er gebeuren dingen. Mensen die in vliegtuigen de aarde overgaan en zo. En nog nooit in de geschiedenis ook maar iemand een benul van had. Dus laten we ook op de preekstoel evenwel bedenken in wat voor wereld vooral onze jongeren, maar ook onze ouderen leven en opgroeien. En dan brengt ons dat bij een zekere, voor mij betreft tenminste, nuancering. Een nuancering die ik leer van mijn eigen kinderen. Mijn pa. U doet net alsof we honger hebben. We hebben toch alles? We gaan toch op vakantie? Ja, en zo vult zich ons leven. En toch? Leven we ook niet in een lege tijd? Is dat misschien niet een beter woord? Leeg van God en vol met welvaart. Leeg met transcendentie, zeg je in een moeilijk woord. En vol met deze wereld. En al die mooie dingen die wij in de westerse wereld hebben. Dan bedenkt u wel dat het grote verhaal is dat de wereldbevolking, op dit moment 7 miljard, en in de 20e eeuw geloof ik van 5 miljard naar 7 miljard is gegaan, en dat groeit door in de komende, in deze eeuw, naar zo'n 9, naar 10 miljard, in Afrika en China, vanwege de toegenomen wetenschappelijke inzicht. In dat patroon, in dat grote verhaal, valt zelfs zoiets als de Tweede Wereldoorlog nog eigenlijk, niet een incident, maar wordt toch redelijk betrekkelijk. En bovendien, het grote verhaal in deze geschiedenis. Niet alleen de wereld, maar ook de kerkgeschiedenis. Er zijn nog nooit zoveel Bijbels beschikbaar en vertaald als juist in de 21e eeuw. En in deze eeuw wordt het begin gemaakt met de vertaling van de Bijbel in alle talen. Je kunt het allemaal lezen als u geabonneerd bent op het blaadje van de Wycliffe, Bijbelvertalers. Dit evangelie, dat zal verspreid worden en bekend worden aan de gehele wereld. En toch? Vooral hier in West-Europa. Vooral hier in onze kerken, dichtbij in je gezin. Kom je een leegte tegen die je aangrijpt. Wat is er aan de hand? Wat zullen wij de komende generaties meemaken? Van die welvaartsgeneratie die geld verdient om geld uit te geven, die met computers groot wordt, die leeft met iPads en tablets en weet ik wat al meer. U hebt ze misschien ook wel. Een lege wereld. Vooral in West-Europa. Een wereld die ik eigenlijk niet beter kan omschrijven dan met een paar woorden van een man die mij door zijn werken lief is geworden. Dr. W. Aalders, die in een van zijn boeken, Burger van Twee Werelden, bijvoorbeeld aan het eind schrijft: wij leven niet meer binnen de veilige bedijking van een christelijke traditie. Leven we niet meer. Je hoort zo vaak dat wij meer en meer in een seculiere tijd gaan leven. Nee, dat is niet waar. We leven er middenin. En dat het christendom min of meer voorbij, nee, het is al voorbij. Gaat u gerust een dagje naar Amsterdam of naar Rotterdam toe of naar Utrecht, wandel daar rond, vooral zaterdag 's avonds, en u ziet, Nederland wordt niet postchristelijk, het is postchristelijk. Echt, voorbij. En u zou even het woordje gay pride kunnen invoegen, intypen in uw computer. Als u tenminste geen click-save filter heeft. Maar in alle ernst. Nederland wordt niet postchristelijk, het is postchristelijk. En we leven niet in een donkere of in een niet welvarende, we leven dus boven welvarende wereld, maar wel leeg. En in die lege wereld zijn grote, ik citeer alles, grote veranderingen. Die zich in deze eeuw voltrekken, toen nog de 20e eeuw, betekenen voor de christenen dat ze uit de oasen van het verleden gevoerd worden. Het geloof vindt geen steun meer in een elim-situatie. Zoals destijds, we hebben het gehoord van Van den Berg, in Genève, Knox. En zoals in het 17e eeuwse Nederland. Dat is voorbij. Wij zijn teruggekeerd in de barre werkelijkheid van de gevallen en zondige wereld. Verbaasd en verwonderd kijken we daarom terug naar een christendom van vorige eeuwen. We ervaren iets van heimwee naar dat verleden. Maar het beklemt ons ook. We beseffen dat we niet meer terug kunnen en mogen. We staan vreemd tegenover de bourgeoisie trekken van het geloof onze voorvaderen. Ik doel daarmee op Kuiper en Baving en Schilder en op de wijsbegeerten van de wetsidee met haar nadruk op de scheppingsordinantiën. Maar ook op de ethische theologen als Gunningen, Chantepie, Van Dijk, Korf, Koonstam en op de wijze waarop men geloof en wetenschap, christendom en cultuur verbond. Vergeleken met en hun epigonen voelen we ons in deze tijd zwalkers op een zee waarvan we de wegen en de kusten niet kennen. We hebben geen zicht meer op de schepping en op de voleinding. We kunnen alleen maar op kompas varen. Kompas. Welk kompas? Woord van God. Het stukje christelijke cultuur valt weg. Niet in die slechte, nare wereld. Nee, in die lege wereld. Daar valt het stukje cultuur. Het valt weg. Sommigen onder u hebben meegemaakt dat ook hun kerkelijke verbanden als het ware onder hun handen verkruimelden. Valt weg. Ook het beslag in je gemeente dat verkruimelt en dat lijkt weg te vallen. Je ziet het niet alleen bij een ander. Je komt het ook tegen. Misschien in je gezin. Misschien bij je kinderen, in je familie. Ouders worstelen met hun kinderen. Grootouders met hun kleinkinderen. Wordt het nog gedoopt en gaan mijn kinderen nog naar de kerk? U weet het, 10% van de Nederland, 10-15% gaat zondags nog naar de kerk en de rest niet meer. Niet omdat ze niet in God geloven, maar het zegt niks meer. En de werkelijkheid wordt gevuld nogmaals met die iPhones en al die dingen meer. Dat betreft de lege tijd. En in die lege tijd het kompas. Waar moeten we nou op varen? Las u 2 Petrus 3. Geschreven. Gods woord. 20 eeuwen geleden. Petrus schrijft aan de vreemdelingen. Petrus zegt in het eerste hoofdstuk van de 2e Petrusbrief: wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Het is geen fantasie. Want we hebben die stem gehoord. De berg der verheerlijking, bedoelt Petrus. Maar verder en dieper en rijker. We hebben het profetisch woord. De Bijbel, de Oud-testamentische kanon. dat zeer vast is. Vreemdelingen, en ge doet wel dat ge daarop acht slaat, als op een licht schijnende in een duistere plaat, totdat de morgenster opgaat in uw hart. En dan zijn de dwaalleraar, hoofdstuk 2. En dan zijn er spotters en die zeggen, wanneer komt dan die dag? Hebben we toch alles? Hebben we die dag nog wel nodig? De dwaalleraar, de spotters van buiten, misschien ook van binnen, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dwaalleer en spot. Van binnen en van buiten. In de gemeente en eromheen. Toch, die dag komt hoor. Die dag des Heren zal komen, plotseling, als een dief in de nacht. En dan gaat Petrus verder. En dan komt hij bij de hoop van de Nieuwtestamentische kerk. Wij verwachten. Wij verwachten. Ook anno 2011 staat echt in de Bijbel. Wij weten van dat grote werk van de schepping. Daar begint de Bijbel mee. God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Als je daar bijvoorbeeld in Zwitserland wat rondloopt, ben ik niet een directe natuurliefhebber, maar je loopt daar rond en dat maakt indruk. Als je iets leest over de voortgang in het hersenonderzoek en wat er in ons brein omgaat en die 100 miljoen cellen die allemaal nog weer op 1000 manieren met andere celletjes zijn verbonden, dat maakt indruk. Het enorme heelal, Pascal zei al, grijpt hem aan dat die miljarden planeten en die honderden miljoenen sterren. Enorme leegte. De schepping. Geen toeval. De schepping. Ik heb het vorig jaar gehoord. God een bedoeling mee. We mogen er de gemeente wat van vertellen. Wat van zeggen. Niet vertellen. Het grote werk der verlossing. Van de Bijbel vol is vanaf Genesis 3 vers 15 tot aan het laatste Bijbelboek, Openbaringen 22. Met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Door God geschapen, herschapen. En wanneer het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. Lijkt de schepping. De herschepping. Althans de verlossing. Ten slotte de voleinding. Zei de Heer Jezus niet vlak voor zijn hemelvaart. Ik ben met u lieden. Al de dagen. Tot aan de voleinding. Voleinding, daar zit weer dat woord teleos in. Doel, totdat het doel wordt bereikt. God schiep. God zond zijn zoon. En God brengt deze geschiedenis tot zijn bedoeling. En daar spreekt Petrus van. Hij zegt tegen de vreemdelingen. Wij verwachten. Naar zijn belofte. Een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Als dan de christelijke traditie wegvalt. En je rondom je heen ziet en merkt op de bezoeken in de catechese. En je tenslotte ook terugkeert bij je eigen hart. Dat we in onszelf en nergens ook maar enig houvast hebben. Dat is ook niet de boodschap van de Bijbel. Misschien heb u het wel eens gedacht. Dat al die structuren toch zo nuttig, zo prachtig zijn. En, oh, ik hoop dat we ze behouden. Maar op je sterfbed. Niks aan. Kuiper kwam bij Lutge, u weet het verhaal wel. Met het zoveelste plannen, met het zoveelste idee. En Ludger is een Kolbruggiaan.
Wat moet ik dan doen, Ludger? Nou, je moet niks doen. Maar God het is doen.
Misschien was dat wat extreem. Het was wel een woord, denk ik, toen even op zijn tijd. Wat houden we over? In onze cultuur die zo gemengd is en die zo moeilijk te verstaan is. Zeker voor onze jongeren, maar ook voor onze ouderen. Aan de ene kant die enorme zuigkracht van het materialisme. Aan de andere kant de leegheid die je overal aangrijpt. Maar wij verwachten. Er zijn beloften. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. We zijn op reis. Laat toch uw geboon op reis mij niet ontbreken. Geboon dan breder uw woord. Wij verwachten. We hebben het niet op zak. Het is ook niet dat we het in de eerste plaats zien. Nee, wij verwachten. Staat in de oorspronkelijke taal niet voorop in de tekst, in de vertaling wel. In de sprongtaal staat het eigenlijk. U weet, de tekst bestaat hier uit vier delen, staat eigenlijk op de derde plaats. Eerst staat de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, dan de belofte, daarna de verwachting en tenslotte waarop gerechtigheid woont. Zo staat het in het Grieks. De vertaling staat wij verwachten voorop. Levende verwachting. Heeft die verwachting ook bij u? Broeders. Er zijn momenten en ogenblikken dat je daar ook bij bepaald wordt. Niet alleen bij dat werk van de schepping. Niet alleen bij de geheimen en de heerlijkheid van de genade. Maar ook dat er nog iets komt. Nee, dat het voornaamste nog moet komen. En dat Christus' verheerlijking nog niet voltooid is. Maar hij zal wederkomen op de wolken des hemels. En nu werd ik daar voor het laatst nog weer eens heel indringend bij bepaald. Mijn vrouw en ik hebben een gehandicapte dochter. Ze is 25 jaar. Ze kan niet praten. Ook niet zingen. Ze heeft het verstand van een driejarige. Er zijn hele goede voorzieningen in dit land en daar zijn we blij mee. Ze is nu sinds 2 jaar uit huis geplaatst en ze heeft daar goede en fijne zorg. En we zijn er zielsblij mee dat dit kan in dit land. En we hopen dat het voor de toekomst ook zo mag blijven. Dus wij gebruiken ook deze wereld. En ook de voorzieningen die daar zijn. Maar het was een jaar geleden dat een van mijn kinderen vroeg. Papa, kan Jacqueline zingen? Of zal ze kunnen zingen? En dat ik eigenlijk in mijn ijver of in mijn argeloosheid zei. Nee, dat kan niet. Want ze wil niet praten. Autisten, die hebben dat niet bij zich dat ze willen communiceren. Die zijn egocentrisch. Die zijn op zichzelf gericht. En dat gaat niet. Dus zij kan niet zingen. Nee, dat kan niet. Nee. 'S Nachts was ik wakker. Had ik dat nou goed gezegd? Was dat wel het juiste woord? Totdat de Heer erbij bepaalde. Welk teken staat op dat voorhoofd van dat kind? Wat heb je 25 jaar geleden daaronder aan die preekstoel toen mijn naam op dat kind gelegd en gezien? Dan gaan we hier geen verbondsbeschouwing vertellen en zo. Maar Gods naam staat er wel op.
Dat als ware net als ik iemand bij Kolbrugge heb. Dat de Heer even tegen zijn en vriend. Zorg jij nou maar dat zij straks ook binnenkomt. Want dan zul je er horen zingen. Van vrije gunst die eeuwig God belooft. Zal het meisje zingen. Wij verwachten. Dat ze met ons mee mag reizen. Dan is dat die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dan alleen zal ze zingen. En dan wordt het elke avond je gebed niet alleen die oudste, die gehandicapte, ook die andere. Ziet hier ik en de kinderen, die gij mij gegeven hebt, uw naam staat erop. Mag ik ze straks weer ontmoeten. En dan zingen van vrije gunst. Die eeuwig God bewoog. De volgende dag heb ik tegen die jongens fout gemaakt. Slecht gesproken van de Heer. Als wij, Jacqueline, een kind van God is, dan komt ze boven. Dan zal ze zingen. Maar, jij. En jij. Zul jij daar ook bij zijn? Wij verwachten. Dan ga je plotseling, ook voor je persoonlijk. Ook als je kijkt naar je kinderen. Beseffen dat het werk der schepping, een groot kindje geboren, wat een indruk maakt dat. We hebben 7 kinderen. Elke keer weer opnieuw een bevalling. En de grote schepper aller dingen. De noodzaak van dat werk der verlossing. Jongens, je moet bekeerd worden bij God. Vanuit kan het. Maar daarmee is het nog niet klaar. De Bijbel vertelt ons zo heel veel meer. God werkt naar de voleinding, naar dat doel. Wij verwachten. Heb u dat nou ook wel eens? Als je om je heen kijkt. Als je kinderen kijkt. Als je op de preekstoel staat. Rutherford schrijft in een van zijn brieven. Wie zullen nou straks in de hemel de meeste heerlijkheid ontvangen? U weet, al Gods kinderen worden zalig. Maar niet al de heiligen zullen evenveel heerlijkheid ontvangen. U ontvangt nou de meeste heerlijkheid. Nou die het meeste hebben meegenomen. En die voor de meest het middel zijn geworden. Die daar komen met hun kinderen, citeer ik, en de kinderen. Niet hun werk, maar Gods werk. Waarvoor de Heere ze wilde gebruiken. Wie reist er met u mee? Is het door uw woord geraakt? Uw buurman? Buurman, man. Er komt een dag. Je collega. Natuurlijk makkelijk praten. Ik zit de hele dag, ik rij van de ene gemeentelid naar de andere, die weet allemaal de Bijbel. En... Maar nou die Turkse buurvrouw van mij, Turk, het is arts, dus het valt nog wel makkelijk praten. En die mannen die de kamers bij ons aan het waren, aan het spachtelpoetsen en zo, heb ik die ook die boodschap meegegeven? Of niet? Als ik in de trein zit. Wij verwachten, zien ze dan daar in dat zwarte mannetje, dat is nou een van de allergelukkigste mannen op de wereld. Wat die heeft, moet ik ook zien te krijgen. Want die heeft geen iPhone, die heeft geen hele mooie, nee. Heeft iets anders. Ik denk wel eens als ik de brieven van de apostel Paulus lees of de handelingen, dat het ergens... van de apostel heeft afgestraald dat er toch iets was wat wij niet begrijpen, wat we verwachten. Is er grond voor die verwachting?
En dan kom ik weer even terug op die gepasseerde christelijke cultuur. Wat hebben we lang en veel onze gronden, onze houvasten, onze leunsels, onze steunsels gezocht in, nou noem maar op, de kerk, de kleine k, onze taken en onze instellingen en je kunt het allemaal invullen. Is dat waardeloos? Nee hoor, ik zal het echt niet zeggen. Maar daar gaan we onze ziel en zaligheid toch niet op bouwen. Of hebben we dat wel gedaan? Dat indrukwekkende bouwsel van voorzieningen en van dingen en van... Ik vind het nog steeds indrukwekkend als ik Kuiper lees over het Calvinisme. En toch? Nee. Nee. Nee, nogmaals, ik ga hier Kuiper niet afkraken. Maar leest u dat laatste boek wat door zijn dochter is geschreven. De levensavond van dokter Abraham Kuiper. De Reuver heeft ooit daar eens een hele pittige opmerking over gemaakt. De zorg van iemand die niet bezorgd is, zoiets zei hij. Nee, het valt ons toch allemaal uit de handen. Dat voel je toch, dat merk je toch. Ook op de preekstoel. Ook in de omgang, op de catechisatie. Er zijn beloften. Dat is het enige houvast. Het enige houvast. Wat we anno 2011 trouwens, wat we heel de kerk geschieden is. Al de groten in de genade hebben overgehouden. Gods belofte in Genesis 3 vers 15. Daar heeft Adam, daar heeft Eva uitgeleefd. Een Abel. En Seth en Enos en Lamech, de godzalige Lamech. De vader van Noach. En Abraham en Isaac en Jacob, God heeft het gezegd. Zijn belofte. Ook als het gaat over de toekomst. Zullen we daar ook in getrouw in zijn. Voor onze gemeente, maar ook voor onszelf. Dat zegt de Heer. Dat is zijn boodschap. Dat staan we dan ook vaak. En dan denk ik even aan Van Spijker te praten. En je praat maar en je zegt tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Om iets te zeggen, heb je ook een binnenkamer nodig. Moet je ook eerst iets leren. Leren van die grote ambtsdrager in de hemel. Die een waarmaker is van zijn woord. Niet van wat ik graag wil of wat u of wij graag. Wat hij wil. Hij verwacht meervoud trouwens. Naar zijn belofte. Nieuwe hemelen. En een nieuwe aarde. Dat is de inhoud van die verwachting. De Heer Jezus komt terug op de wolken van de hemel. De laatste trap van zijn verhoging. En daarna komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We prediken over persoonlijk behoud en genade, persoonlijk zeker belangrijk. Onbekeerde mensen vertellen dat ze bekeerd moeten worden. Aan Gods kinderen onderwijzen uit de schriften, uit de breedte, de diepte, de hoogte, de lengte van de rijkdom die in Christus is. Oefeningen van het ware geloof. Zeker belangrijk. Alles. Het werk van Gods genade. En toch. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En God niet alleen individueel. En niet alleen zijn kerk. Maar dat heel die kosmos. Ja, heel dat planetenstelsel. En heel die aarde die we om ons heen zien. Geschapen heeft. Het is niet van ons. En daarom milieu zorg, dat is niet een activiteit van GroenLinks of iets. Nee, dat is bijbels. De aarde is des Heeren, mits gaat er zijn voluit. Maar dat heel die kosmos ligt onder de vloek. En die is er niet vanzelf opgekomen. Gaat er ook niet vanzelf af. Maar die vloek is er door ons opgekomen en die rust er door ons op. En dat de voleinding betekent, naar het woord van de apostel Paulus, Romeinen 8, die vloek er weer afgaat. Want zoals het begonnen is, Genesis 1, zo zal het ook weer eindigen, niet helemaal hetzelfde. Openbaringen 22. Er is een continuïteit, een discontinuïteit. Bavink schrijft in zijn dogmatiek. Het gaat over de voleinding, de eeuwige lentepracht. Van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. En Berghoff, natuurlijk modern theoloog, moeten we niet volgen. Zeker niet als het gaat om de heilsdeur van Triniteit, u die niet erkent enzovoorts. Maar schrijft wel alles nieuw. Gegronde verwachting. A. Berghoff. Deze Berghoff schreef ook dat de Bijbel niet voor niets eindigt met Openbaringen 21 en 22. Met dat, ik citeer nu zijn woorden, verrukkelijke visioen. Gaat u ook wel eens daarna hunkeren. Ja, zegt u dat, als er weer eens iemand is die lelijk heeft gedaan over een preek. Of als er eens iemand is die zegt, oh, er is die zwarte man weer. En ja, dan zoeken we allemaal wel wat. Nee, dat bedoel ik niet. Gaat u ook wel eens hunkeren naar dat andere vaderland. Want Abraham zocht die stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en houwmeester God is. En zou u er blij mee zijn? De dokter tegen u zei, meneer, u heeft kanker. Nogmaals, ik ga niet makkelijk praten over de dood. En ik zeg ook niet dat het leven geen geschenk van God is. Dat is het wel. Maar zou u er blij mee zijn? Als het einde daar is? Want wij verwachten toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Of heeft Dawkins gelijk? Die zei, ja, de christelijke geloof, klopt niks van. Want die christenen zijn net zo bang en net zo angstig en net zo benauwd voor de dood. En dat zie je wel aan die christenen. Ook atheïsten en seculiere mensen kunnen je wel eens een spiegel voorhouden. Die heel indringend is. Nee, nogmaals, we mogen ook de middelen gebruiken. Als u ziek wordt, gebruik alsjeblieft de middelen. Ik zeg het ook tegen mijn gemeenteleden. Maar is het nou helemaal goed? Ik ben al 19 jaar dominee. Al die 19 jaar. 2, 3 keer. Ik ben tegengekomen. Wat ik als kind ook een keer heb gezien. Het kind van God. En die ging liggen. En zo. Nu jaagt de dood. Geen angst meer aan. Want alles. Alles is voldaan. Of zoals ik hoorde van mijn broeder Oudeling. En toen zijn vader dacht ik stierf. Zij, de wagens van Jozef komen eraan. Dat je gaat hunkeren naar het einde. En dan naar dat einde van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde.
dat
is het doel waar God naartoe werkt.
Wat is er dan te vinden? Wij verwachten. Er zijn beloften. Een nieuwe hemelen, meervoud. En een nieuwe aarde. Waarop, ik zal maar niet zeggen wat er niet staat, maar waarop gerechtigheid woont. En vooral dat woont, dat geeft even onze aandacht. Ik heb lang nagedacht wat ik daarbij moest zeggen. Waarop gerechtigheid woont. En toen ik vanmorgen wakker was, toen dacht ik, weet het. We beginnen voor in de Bijbel. En dan lees ik van Kaïn die zijn broer Abel doodslaat. Ongerechtigheid. Dan lees ik in Genesis 5 van een goddeloze Lamech die daar loopt te brallen. Dat hij om een bult iemand doodslaat en om een wond iemand doodslaat. En zich om God nog gebod bekommert. En dan kunt u verder de hele Bijbel doorlezen. Het lijkt wel alsof de wereld geschiedenis. Wie denkt er ook niet aan de Tweede Wereldoorlog? En wie denkt niet aan de gruwelen die er plaatsvinden tegenwoordig bijvoorbeeld in een land als Congo? Waardoor ik af en toe wel eens mensen uit die plekken ontmoet. Een moeder waarvan de man is vermoord, 3 kinderen zijn vermoord, verkracht. En de leegte. De zinloosheid, je ziet het als het ware in hun ogen. Die mensen kun je wel die begrijpen onmiddellijk. Dat er een God is die bestaat en dat er meer is dan alleen deze aardse werkelijkheid. Er andere werkelijkheid, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En al dat onrecht in deze wereld, straks op die nieuwe aarde, gerechtigheid, wonen. Daar worden geen mensen meer doodgeslagen. Daar wordt niet meer achter je rug omgekonkeld. Die gerechtigheid is verworven en ligt gewaarborgd. De koning van dat rijk. Vaardige rechter. Christus en zijn gerechtigheid. Ik heb het zelf gezegd. Zoek dat koninkrijk en zijn gerechtigheid. De Heere onze gerechtigheid. Zo horen we bij Jeremia. Waarop gerechtigheid woont. Nooit geen zonde meer. Er staat heel veel over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De tranen worden van de ogen afgewist. Daar zal geen rouw, daar zal geen nacht meer zijn. De straten zijn van goud. Het is dus, het gaat ons begrip, ons aardse begrip, te boven. Ook de voortplanting staat trouwens voorbij. Het volle getal zal er zijn. Samen met de engelen. Die hun beginsel bewaard hebben. Van een eeuwig God groot, maar daar zal gerechtigheid alles. Zal daar volkomen in harmonie zijn. Met Gods bedoeling. En waartoe God deze wereld, deze aarde schiet, namelijk ter ere van hem. En dat alles zal eindigen. In de bruiloft. Van het Lam. Ik zou nog veel kunnen zeggen, maar ik ga stoppen. Het is 12:00. Onlangs schreef ik het in de krant en onthoud dat zinnetje maar. Letten op de tijd waarin we leven. Aan de ene kant een enorme welvaart. En ga niet zo gauw zeggen, oh wat somber en druk. Gemiddelde jong mens in de kerk, een ouder die snapt, die voelt dat helemaal niet. Die leeft van zijn auto, zijn huis. En de vooruitgang. Maar wel de enorme leegte. En die leegte kan alleen gevuld worden. De boodschap van het Lam. Eén ding, zegt Kolbrugge, heeft ons erdoor gebracht. Het Lam voor ons geslacht. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen. Woont. Zeg, zullen we elkaar dan weer ontmoeten? Zullen we dan dat lied aanheffen? Ter ere van het Lam. En tot eeuwige glorie van God. Dan hebben we onszelf helemaal voorbij. We hebben ook geen last meer van mens. Daar zal God zijn, zegt de Bijbel. Alles. En in allen. En dan voor eeuwig. En eeuwig, dat is een andere categorie. Dat is niet alleen maar eeuwig tijd. Nee, een hele andere categorie. Een zijnscategorie. Eeuwig. Het Lam te mogen grootmaken. Want gij hebt ons goden gekocht. Met uw bloed. Papa, kan Jacoli zingen? Eenmaal, dat is je dagelijkse worstelingen, hè? Eenmaal, zal ze zingen. Van die gunst, die eeuwig God bewoog. Amen. We gaan er maar samen gaan zingen op Psalm 89. Vers 6 en vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En het volgende vers. 6 en 7. Nee, 7 en 8, ja. Ik word ook oud, dan vergeet ik al zo.